Welkom bij Van Struikelen tot Succes met Sanny en Jorg. Wij zijn getrouwd, wij werken samen, hebben ook nog twee hele leuke kinderen. En in deze podcast luister je mee in hoe wij navigeren door de wereld van het ondernemen, het upgraden van je mindset en natuurlijk de chaos van het ouderschap. We delen tips om te groeien en daarbij houden we niks achter. Welkom!
Yay! Deze keer hebben we het over groeien en gunnen in je relatie. En dat komt omdat we Club Up hebben. Dat is een membership waarbij je elke maand een thema hebt en daar nodigen we dan experts voor uit. En afgelopen maand ging het over relaties. We hadden twee relatiecoaches die dan een inspirerende sessie gaven. En wij doen elke maand dan ook een motiverende sessie. Daar delen wij onze eigen ervaring in. En dit keer hadden we onze 5 principes voor een goede relatie. En ik denk toch wel dat de belangrijkste degene die nu het meeste de boventoon voert op dit moment in onze relatie, groeien en gunnen is.
Ja, en dan ook vooral groeien als individu binnen de relatie. Dus wat betekent dat nou echt als je echt je behoeftes gaat aangeven? En als je ook soms iets wil wat misschien niet per se heel voordelig is voor de ander. Wat houdt dat dan in? Dus daar gaan we het over hebben.
Wat zijn jouw groeimomenten van de afgelopen tijd?
Mijn succesmomenten? Eigenlijk als je het dan hebt over relatie, vind ik toch wel die 6 seconden kus. Dat was een van de tips ook van Bureau Liefhebbers. Want vaak vergeten we überhaupt om een kus te geven als we de deur uitgaan. Ik maak me daar echt schuldig aan. Ik vergeet het heel vaak. En dan is het nog zo'n vluchtig kusje wat eigenlijk niks zeggend is. Wat meer voor de vorm is. Wil je je relatie verdiepen, maar heb je een druk leven zoals heel veel van ons, ga dan eens experimenteren met de 6 seconden kus. En dat hebben wij gedaan de afgelopen week. En het werkt dus echt als een malle. Ik merk dat we gewoon meer connectie hebben. Ik waardeer je meer. Ik voel je meer.
Ja, want je zegt, je maakt je er schuldig aan. Dat klinkt heel dramatisch. Want dat mensen denken, oh, we maken ons er. Maar het mooie is dat we vinden het gewoon even vluchtig. Als je het al redt, even snel kus. En dan ren je de deur uit.
Ja, dat is haast.
Ja, precies. Ja. Dus dat is heel normaal, zou je kunnen zeggen. Maar het blijkt dus uit onderzoek dat als je daar een 6 seconden kus van maakt, dat je oxytocine aanmaakt, dat je echt even stilstaat, dat je echt even contact maakt. Dat is eigenlijk waardoor je denkt van shit, ik maak me er schuldig aan, want er ligt hier een enorme kans die iedereen, inclusief wij, skipte.
Ja, ik heb er gewoon letterlijk nooit over nagedacht. En inderdaad, dat van die oxytocine, dat voel je. Is wel grappig, ik moet nu denken aan mijn bevalling, dat iemand zei dat als je tijdens je bevalling heel erg veel pijn ervaart, dan moet je, ik weet niet meer wie dat zei, maar dan moet je gaan tongen, weet je nog? En dan maak je zoveel oxytocine aan, dat verdooft dan al. En dat hebben we toen ook tijdens de bevalling gedaan. Dat voelde heel raar.
Want ik kan me niet eens meer herinneren.
Ik kan me dat natuurlijk heel goed herinneren. Maar het werkte zo goed. Alleen ik koppelde dat nou niet echt aan ons dagelijks leven. Maar we hebben dit dus 2 weken gedaan. En ik merk gewoon echt dat het gewoon, dat ik meer verbinding voel. Ja, en het kan ook leiden tot meer. Dat hebben we ook al gemerkt. Dat is ook leuk. Toch? Dat je denkt, hallo. Juf, we komen wat later
vaak
op school.
Vaak ook niet, want je hebt
jij, succes, succesjes. Heb jij iets dat je dacht, dit gaat goed?
Ik had wel een zogenoemd struikelmoment en succes in één. Ik ben aan het trainen voor de Mont Blanc.
Vertel. Ja. Nee, grapje.
Voor de mensen die het voor het eerst horen, ik ga in juni de Mont Blanc beklimmen. Dat is 4810 meter hoge berg. En er zitten stukken waarbij je wandelt, maar je moet de hele dag lopen met bepakking. En je moet ook stukken klimmen. En het is ook zeker geen garantie dat je de top haalt. Maar daar ben ik hard voor aan het trainen. Dat is dus op dit moment elke dag trainen. Dus dan komen we dan straks ook nog op het gunnen stuk. Maar ik had afgelopen zaterdag de kick-off, waarbij we hoorden welke route we gingen nemen, wat voor materiaal ik nodig had. En toen gingen we ook een klimclinic doen. En dat was op een klimmuur. En ik ben niet zo heel erg van hoogtes. Dus we gingen 20 meter omhoog klimmen. En dan gingen vooral leren om hele kleine stapjes te zetten. Dat schijnt een grote truc te zijn tijdens de tijdens de mom.
Lekker,
ik was aan het denken terwijl ik aan het praten was.
Nooit doen, nooit denken.
Ja, nee, precies. Nu gooi het er gewoon uit. De Mont Blanc. Wat een van de belangrijkste technieken is dat je dus niet te grote stappen neemt tijdens die beklimming.
Want dan word je moe of zo?
Ja, dan kost je heel veel energie. Dus je moet heel veel kleine stapjes zetten. En dat gingen we dus ook op die klimmer checken en testen en uitoefenen.
Dus we kennen de point. Mand.
Ja, precies. Er was dus een moment op 15 meter hoogte dat ik dacht dat die innerlijke criticus kwam of de jankert. En die zei, nu is het wel goed. Nu is het wel leuk geweest. Dus ik had echt...
Wat bedoel je nou precies?
Ik had zo'n vlaag van angst dat ik dacht, fuck, dit is echt heel hoog. Ik vind het vervelend om te vallen. Ook al kun je vertrouwen op het materiaal. Ik vond het gewoon heel hoog. En toen ging mijn innerlijke jankert ging mij eruit praten. En toen dat was voor mij een struikelmoment. En het ging helemaal niet om dat ik per se die top moest halen. Maar ik dacht, wow, ik heb dus toch wel iets meer last. Het is geen hoogtevrees, maar het, ja, was toch gewoon even vrees.
En, ja, het is ook best wel spannend hoor, dat je, hoe je daar hangt en het voelt in je lichaam.
Je moet vertrouwen dus op het materiaal. Ja. En we hebben elkaar gezekerd. En natuurlijk staat er een expert bij, want dat is voor het eerst dat ik dat deed. Maar ja, ik vond het toch wel wat. En dat moet je dan daar, gaat de gids al je heel vaak ergens aan klikken. Maar er zijn genoeg momenten tijdens die beklimming die spannend zijn. En ja, daar overlijden natuurlijk ook mensen als ze die berg beklimmen. Dus dat gebeurt ook. Dus het is niet ongevaarlijk. Anywho, op die muur, toen had ik zo'n strijkmoment dat ik dacht, ik ga nu wel beneden. Dus dan roep je van bovenaf, roep je nou, iets wat ik gelijk was vergeten. Maar van, ik wil naar beneden. En dan, oh ja, blok. Je zegt blok. En dan zeggen zij blok, check of zo. Dan betekent dat zij klaar voor zijn dat jij naar beneden komt. Die terminologie komt nog. En toen dacht ik de tweede keer, ik wil gewoon wel even mezelf hier doorheen duwen. En dat is mijn groeien op dit moment, is het voorwaarts leunen in het ongemak. Dat is ook waarom ik de hele fucking berg ga beklimmen. Het is niet zo dat ik heel graag bergen beklim. Ik heb het nog nooit gedaan. Maar het is meer gewoon dat ik weet, dit gaat echt heel ongemakkelijk worden. Ik ga mezelf echt een paar keer tegenkomen op die berg.
En je hebt dat dan ook echt, dat gaat jou waarschijnlijk straks, als je het dan hebt gedaan, heel veel opleveren. Dat je jezelf hebt overwonnen.
Ja.
Oké, ja, ik vraag het maar even. Ja. Ja, ik hou niet zo heel erg van ongemak. Ik hou van gemak.
Ja, snap ik. Ja. Nou, dat is ook heel vaak een thema wat aanwezig mag zijn. Maar in mijn geval ligt er heel veel groei in het ongemak.
Ja. Ik heb ook nog een succesmoment wat ik wil delen, wat ik echt wel een inzicht vond. Wat eigenlijk kwam vanuit een quote wat ik op Instagram las. En het gaat over dat wij als ouders heel vaak als onze kinderen naar ons toe komen of ons roepen, zeggen we, ja, ik kom er zo aan, geef me even 5 minuten. En dan wordt dat soms gewoon rustig 10 minuten, weet je wel. Ja, ik kom eraan. Maar als wij weggaan en we zeggen, jullie moeten nu komen jas aan, dan moeten ze ook acuut komen opdraven. Of we gaan eten, nu komen. En als ze even nog bezig zijn met iets. Dan,
wat voor hun heel belangrijk is.
Ja, dan mag dat niet. En ik las dit en ik dacht echt, oh ja, dit is wel echt waar. En ik ben daarmee gaan spelen. En ik geef ze nu gewoon iets meer de ruimte. Niet heel veel meer, zeg ik eerlijk. Maar ik probeer vooral mijn belofte meer na te komen. Dat ik zeg, ik kom eraan dat ik ook echt snel kom, weet je wel. Dat ik ze gewoon wat serieuzer neem daarin. Ja. Ik vind dat wel echt heel erg belangrijk. Ja. En niet dat je ze altijd alle aandacht moet geven. Want ze moeten ook wel gewoon luisteren natuurlijk. Maar ja, ik merkte gewoon dat het wel veel voor me deed.
Ja. Nee, ja, ik ben het helemaal eens. Vaak staan ze naast me en dan ben ik op de computer bezig en dan wil ik even wat afmaken. Ik zeg, kom maar aan, weet je wel. En dat doe ik best vaak. Ja. En als ik dat dan omdraai naar 8 uur de deur uit, we zijn te laat voor school, dan ben ik wel heel erg aan het duwen. En dan zeggen ze, ja, maar ik moet nog even dit afmaken. En in mijn hoofd denk ik, ja, maar je bent een tekening aan het maken. We komen anders te laat. Terwijl maar, die tekening is voor hun heel erg belangrijk. Het is net zo belangrijk als jouw werk voor jou is.
Ja, precies dat.
Dat is het.
Ja, en dat heeft ook al te maken met als je zegt, we gaan over 5 minuten. Of we gaan zo, dan moet je ook echt zo gaan. Want anders komen ze ook gewoon niet meer, weet je wel.
Dat is de andere kant op.
Ja, zeker. Dat is de andere kant op, maar dat is ook wel belangrijk. Dus dat waren mijn struikelmomenten. Dat gaat dan meer over het gunnen. Jorg en ik waren...
Dan komt het weer richting de relatie, of niet?
Ja, we waren naar een feestje. En mijn grootste learning van de afgelopen week is dat je nooit de dag na een feest 12.000 stappen in de Efteling moet zetten.
Ja, we waren naar een feestje. Heel leuk feestje.
Was superleuk, ja.
En wat begon, wat voor deze doelgroep is.
Brixton, Amsterdam, ja.
Ouders met kinderen, denk ik, toch?
Nou dat ja, zal... ik denk wel dat veel mensen kinderen hadden. Omdat het begon natuurlijk om 2 uur 's middags. En dan ga je brunchen met elkaar.
Ja.
En dan ga je daarna gaan die tafels weg en ga je dansen.
Sta je dus om 3 uur 's middags te dansen terwijl die club donker is en denk
dat was heel raar.
Het had ook 8 uur kunnen
zijn.
Dat
was echt gek.
En dat is het hele concept. Het is gewoon vroeg pieken. Dat is
heel vroeg pieken. En om 11 uur is het gewoon ook sloes. Dus ik vond, en voor jou was het ook vrij vroeg sloes. Nou, hoe laat ging je in huis?
Dat is het stuk, denk ik, van gunnen. Of groeien en gunnen in één. Want ik drink geen alcohol nu in de voorbereiding van de Mont Blanc. En ik merk gewoon, ja, op een gegeven moment, ik vind het leuk. Maar na een paar uur denk ik, ja. Iedereen wordt steeds aangeschoten en hartstikke gezellig. En ik wil daar eigenlijk in meegaan. Maar voor mij werkt het gewoon het beste om gewoon geen alcohol te drinken in plaats van een paar drankjes. Ik hou het lekker zwart-wit, dat is heel makkelijk voor mij. Maar daardoor is het ook minder leuk om uit te gaan, merk ik. Weet je, dan denk ik, weet je, ik kan net zo goed nu naar huis. En het speelde ook mee dat we de volgende dag naar de Efteling zouden gaan. Dus ik zag dit al een beetje aankomen. Dat ik dacht, nou... En toen, nou, maar
ik
dat
denk
is wel een mooi
heel
voorbeeld.
Positief.
Ja, jij en je zusje, die waren helemaal on fire. Maar ik vind het dan wel heel leuk, daar ben ik heel blij omdat wij dat wel hebben, dat jij niet boos op mij bent en ik niet boos op jou ben.
Je bedoelt, omdat jij eerder naar huis ging, ja.
Ja, want ik was de Bob. Dus je had heel terecht overigens kunnen zeggen, ja, maar dude, wat doe je nou? Ik had het al een beetje aangekondigd van, het kan zijn dat ik eerder wegga. Maar als dat gebeurt, betaal ik mee met de taxi en dan ja, kan ik gewoon gaan. Maar je had ook kunnen zeggen, en terecht van, ja, maar jij bent onze lift en nu moet ik... Of misschien gewoon, ik vind het hartstikke leuk dat je blijft en dan vind ik het heel erg stom dat je weggaat.
Nou, er zijn wel veel stellen die ik ken die dat wel hebben. Dat als ze een van de twee weg wil, dan moet de ander eigenlijk mee. En ja, ik ben eigenlijk stiekem wel heel erg blij. Onstiekem, sorry dat ik dat zeg, stiekem. Heb ik een hekel aan als ik dat zeg. Want waarom moet je stiekem blij zijn? Ik ben gewoon blij dat dat bij ons niet zo is. Dat jij gewoon denkt, nou, jij zit er lekker in, ga lekker feesten. Het is je eigen verantwoordelijkheid hoe je je morgen voelt in de Efteling. Nou, je hebt mij niet te horen klagen. Ik heb alleen, ja, ik heb wel na die 3 dagen Efteling wel gedacht, oeh, even bijkomen. Maar goed, dat is aan mij. Maar nee, dat was wel een van mijn struikelmomentjes. Ja.
Ja. Ach, en ja. Was het het waard?
Het was het wel waard.
Ja, precies. Dus ja. Is het dan echt een struikelmoment? Ja,
goed. En ik ben ook heel blij dat we lekker vroeg weer alsnog naar die Efteling gingen.
Ja, precies. Ja. Maar dat is, ik vind dat leuk dat wij dat hebben in de relatie. En dat dit is al, hier hebben we nooit iets een issue mee gehad. Ik kan me ook voorstellen als één...
Nou, dat zeggen wel trouwens altijd heel veel mensen. Dus ik ga vaker weg dan jij natuurlijk op vakanties, vooral met vriendinnen. Of ja, vakanties.
En jij vindt reizen is voor jou
Ik vind reizen gewoon heel erg... Het is niet per se vakantie, maar andere culturen ontmoeten. En het liefst ook echt een beetje vreemde. Bijvoorbeeld, ik ben 2 jaar geleden naar Tanzania gegaan. Gewoon, ja, dan is het echt reizen weer in zo'n... Gewoon, laat ik het zo zeggen. Vakantie doe ik met de familie. En dat is allemaal, ja, hoe ik zeg maar wil reizen zonder mijn gezin. Dat vind ik ook heel erg belangrijk. Dus echt op avontuur, alles kunnen doen. En met een gezin, nu met die 2 jonkies, kan je gewoon niet zo heel veel doen. En ik ben heel blij dat ik deze behoefte wel bij jou heb kunnen aankaarten. Want het is natuurlijk niet echt een heel populair ding. Want ik zeg eigenlijk gewoon, hey, ik wil zonder jou en de kinderen, wil ik weg.
Ja, je mag, als ik even snel mag aanvullen, je raakt het. Het is een behoefte. En het is niet zozeer het reizen. Het is behoefte aan afwisseling en avontuur.
Ja.
En je hebt eigenlijk een schaal, zou je kunnen zeggen, waar avontuur en afwisseling aan de ene kant zijn. En zekerheid en regelmatigheid, zou je kunnen zeggen, aan de andere kant. En ik zit wel meer aan die van, ik vind het juist fijn om steeds hetzelfde te doen. Ik neem ook vaak hetzelfde gerecht in een restaurant. Als ik een restaurant ken, neem ik daar steeds hetzelfde gerecht. En jij bent iemand die eigenlijk ook met de paplepel op ingegoten van je ouders, van even om het hoekje kijken, zijn principe in jullie gezin.
Dat is gewoon mijn philosophy in life.
Ja, en dat is dus niet eens reizen, maar het is gewoon nieuwe dingen.
Klopt, je hoeft niet eens, dat is ook in Nederland, ook, ja.
Ja, dus jij vindt het gewoon heel fijn. En jij hebt de behoefte om gewoon toch avonds weg te gaan en dergelijke. En ik heb juist behoefte om gewoon te chillen thuis. Ik ben wat, ja, ik wil gewoon mezelf wat meer opsluiten dan.
Nou, het is ook heel goed om goed te weten waar je van oplaat. Want eigenlijk gaat groeien en gunnen dus heel erg over behoeftes. Wat zijn je behoeftes? Ja. En waarin zorg je goed voor jezelf? Eigenlijk heeft het ook heel veel met zelfliefde te maken. En jij weet gewoon, ik laat op van alleen zijn. Nou, ik laat ook op van alleen zijn. Dus soms wil ik dan ook gewoon echt eventjes alleen ergens in een huisje zitten. En jij hebt dat ook onlangs gedaan. Dat is echt heel fijn. Maar ik heb ook echt nodig om mezelf onder te dompelen in de energie van anderen. Weet je, en dat heb ik dus nu. Ik ga volgende week naar Abu Dhabi met vriendinnen. En dat is echt zo'n bucketlist reis waar we al best wel lang mee bezig zijn met die voorbereiding. En ik vind het heel fijn om even mijn hele leven zeg maar hier los te laten. En het stramien en de energieën die ik altijd om me heen heb. Van mijn ouders, van jou, van mijn vrienden hier. En gewoon helemaal met die meiden in die meidenenergie te zitten. In dat giechelen, in dat praten. Ja, gewoon echt even helemaal wat anders. En dat inspireert mij zo. Dat vult mij helemaal op. Waardoor ik uiteindelijk ook weer een leukere moeder ben, een leukere partner voor jou, om me beter mijn werk kan doen.
Ja, en ik denk dat deze pitch voor niemand overigens iedereen begrijpt dit. Zelfs ik, die wat minder vaak wil reizen, snap...
Nee, want jij zou hiervan toch meer energie lekken, van met vrienden op reis gaan. Ga je drinken, ga je... Jij zou hier toch moe van worden en ik niet.
Nee, oké. Okay. Maar ik snap ook wel dat toen dit, zeg maar, toen die behoefte die we uitspraken naar elkaar, toen we net kinderen kregen. He, we hebben 2 jonge kinderen, nog steeds zijn ze jong. Dat zijn hectische jaren. En in het begin, het is best logisch dat dit jou verrijkt, zeg maar.
Ja,
maar het is ook
zeker,
goed om te beseffen dat we hier een reis in hebben gehad. Want de eerste keer dat jij dit pitchte, toen waren ze echt nog heel jong.
Ja.
En toen dacht ik echt, 1 week oh uit, my god. Ja, ik snap dat je dit wil. Iedereen wil
nee,
dit.
Toen wilde ik gewoon vluchten.
Kijk even wat voor circus er zitten. Maar dat is wat ik bedoel. Want dit is dus gunnen. Dit is voor jou een persoonlijke behoefte.
Mm-hmm.
Jij hebt dat een aantal keer gedaan. En je gunde het mij ook. Dat was dan van, ja, maar ik heb die behoefte niet. Maar jij zei van, ja, ik weet niet of het misschien ook wel uit schuldgevoel was, maar je had een paar keer een langere reis. Ik had het een paar keer daardoor zwaar thuis.
Ja, je wil altijd, als je, dat is ook zo'n ding, als je iets doet voor de ander. Of sorry, als jij doet iets voor mij, dan krijg ik dan is er een schuld, een schuldgevoel. En dat schuldgevoel wil ik toch inlossen. En op het moment dat ik dat niet kan inlossen, ja, dan voel ik me niet comfortabel, denk ik, ja.
Maar oprecht gunnen is natuurlijk, dat zeggen we ook altijd tegen elkaar, is niet bijhouden wie er zoveel credits heeft.
Nee,
ook
dat klopt.
Doe je het wel een beetje, om je wil zorgen dat het niet helemaal uit verband loopt.
Ja, ik ben
zeg maar.
Super blij dat je eindelijk naar die fucking Mont Blanc gaat. Ja, dan kan ik een beetje
heb ik eigenlijk ook
een schuld inlossen.
Maar het gaat niet om het reizen. Het gaat meer om dat je dus tijd krijgt om je ding te doen. Al zou je een week lang op de Veluwe ergens gaan zitten. Of in ieder geval...
Of een cursus doen.
Zoals je doet, keramiek. Moet je zomaar even vertellen. De mooiste dingen die jij thuis meeneemt, die je hebt gebakken. Keramieken.
Zit je mij hier nou belachelijk te
maken? Nee, jammer dat we hadden hier heel mooi... heb je iets wat je
mijn
zo even kan laten zien?
Sanne
heeft een hele mooie konijnencollectie gemaakt. Ik ga ze hier zo aan jullie laten zien.
Nou,
kunst
echt
kids
niet.
Moment. Dan ga ik het appraisen. Maar het maakt niet uit of het nou reizen is of cursus keramiek of... Het gaat erom dat zodra ik jou dat gun, dan kost het mij ook wat. Ja, dat klinkt heel stom, maar dan gaat het om geven, nemen.
Maar het is wel zo, want bijvoorbeeld jij sport veel en dan dat betekent...
Nee, wacht even.
Oh, sorry.
Op papier is dit zo van, je gunt elkaar dingen. Maar als jij in een circus zit met twee jonge kinderen en het avondritueel is nog steeds pittig en ze slapen 's nachts niet zo lekker door, dan is het best wel...
Moeilijk om te gunnen.
Ja, want ik gun het jou, maar tegelijkertijd omdat ik het... Ja,
het kost jou iets.
Kost mij dus ook iets. Ja. 5 dagen alleen. Volgens mij ging je de eerste keer op wintersport of naar Curaçao. Ik weet het niet.
5 dagen.
En toen waren ze 1 en 2.
Ja.
Nou, dat ik vond dat wel... ik heb wel een paar keer gescholden die week.
Ja, maar wat... Oh ja? Ja.
Dus het is echt wel een proces geweest waarbij... wist je het niet?
Nou, ik wist wel dat je het helemaal ruk vond. Dat heb meerdere keren verteld.
Het was niet... Ja, weet je wat het was? Het is dan het vervelende dat...
Hij gunde het me wel
het
was iets zwaarder. Ja.
Maar het was gewoon heel zwaar.
Ja.
En ik vond het gewoon echt zwaar. En het avondritueel vond ik gewoon lastig. En...
Ja, joh. We gaan hier niet allemaal zitten klagen.
Nee, maar goed, het gaat niet om klagen. Het gaat erom dat gunnen op papier zo logisch klinkt. Want heel veel mensen zeggen, ja, ik gun het jou. Maar als je het dan gaat uitvoeren, betekent het dus ook gewoon dat het zwaarder wordt even voor jou.
Ja.
Dat is onderdeel.
Maar het is heel fijn, dus als je dat doet... Dan ga je ook, ik bedoel, het is echt een teken van liefde. Dus ik hou daardoor ook weer nog meer van je.
Nou, ik zie ook de benefit ervan, zeg maar. Ik geloof er ook in en ik vind het ook super tof dat het kan.
Ja.
En dat ik ben daarin dus gegroeid. Dat wilde ik ermee zeggen, dat in het begin was het echt pittig. En nu denk ik, ja, tof man, ga ervoor en we'll make it work.
Ja, en samen groeien en gunnen, of groeien eigenlijk, gaat over dat als je aan je relatie wil blijven werken, is het toch wel heel belangrijk om ook gezamenlijke doelen te hebben.
Ja, het is ook samen groeien. Het samen groeien en individueel groeien.
Maar ook, vind ik, dus ik ben nu de laatste tijd best wel veel dingen aan het doen... die eigenlijk niks te maken hebben per se met persoonlijke ontwikkeling. Maar grappig genoeg voel ik me wel daardoor heel goed. En dat is wel grappig genoeg, die keramiekles of het paardrijden. Ik ben weer echt 3 keer in de week aan het paardrijden. En dat is echt mijn... laat ik het zo zeggen. Ik had eigenlijk een beetje niet door hoe belangrijk hobby's zijn... Ik wist niet dat keramiek mijn hobby ging worden, maar dat lijkt het een beetje te zijn. Maar wat ik daarmee bedoel is, op dat moment vergeet ik de tijd, ben ik helemaal echt in het moment. En meestal ga ik heel moe naar die les, maar ik raak er wel helemaal ontspannen van. Dus ik zou willen dat ik dit wel eerder had gedaan. Het zijn goede oplaadmomenten, laat ik het zo zeggen.
Ja.
Heb jij hobby's?
Nee, nog niet.
Een soort eerste date.
Ja, nog niet.
Wat zijn je hobby's en je lievelingskleur?
Maar dat sporten, want dat is waar jij mij het in gunt. Ik moet nu echt wel elke dag lopen, een uur lopen en krachttraining doen voor die Mont Blanc. En ja, soms dan gaat het toch samen met de ochtend- of avondritueel. Dus je gunt het mij dat ik dat kan doen in de ochtend. Omdat als ik het in de ochtend niet doe, dan doe ik het de rest van de dag niet meer. En dan heb ik weer een dag niet getraind. En dat, naarmate ik dichter bij die Mont Blanc kom, wordt dat echt wel een issue anders. Dus dan zeg je, nou, ik breng de kinderen aan, dan kan ik sporten. En dat vind ik wel echt, dat vind ik luxe, dat kan.
Ja, dat is toch wel moeilijk van als je kinderen krijgt. Dus op een gegeven moment... Vroeger, voor de kinderen, was het allemaal nooit een issue. Dan deden we altijd ons eigen ding. En dan moesten we en af en toe samen dingen. Maar nu moet je toch echt veel meer planmatig met die dingen bezig zijn. Ook met samen zijn, toch?
Ja.
Voor je het weet zit ik elke avond de keramiek of de paardrijden. Ja. En jij te sporten en dan zie je elkaar gewoon
meer. Ik vind het dus ook wel... Het heeft gewoon echt een positieve werking op je relatie. Want ik vind het ook...
Nou, maar jij raakt er heel gespierd van. Daar ben ik erg blij mee.
Maar net dat keramiek, het boeit mij. Het is niet iets wat ik graag wil doen. Paardrijden zou ik wel heel graag een keertje mee willen. En dat je kan mij daar heel veel in leren. Lijkt me heel cool. Maar keramieken, Ja, dat ga ik zelf niet doen. Maar wat ik wel leuk vind, en soms, weet je, dit is ook dat groeien. Van, dan vraag ik van, hoe was het op Kerimik? En dan soms vraag ik dat ik denk, ja, ik vraag het ook even voor jou. Ik ben niet heel erg benieuwd wat je er allemaal hebt gemaakt. Maar dan vertel je wat en dan ben ik er toch wel heel erg benieuwd. Dat is grappig hoe dat werkt. Weet je, ik vind het heel leuk dat je dat hebt. Het is echt jouw ding, dus ik hoef er niet veel van te weten. Maar dan stel ik een vraag, omdat ik het ook gewoon leuk vind als je thuis komt. Hey, hoe was het? En dan vertel je me iets. En dan krijg ik in één keer oprechte interesse. Want je vertelde dat de kleuren die...
ja, ik vind het gewoon heel schattig.
De kleuren die je van tevoren hebt. Want keramiek gaat altijd in de oven, toch?
Het dat is maakt gewoon eigenlijk kleien.
Het kleien, want ik wist dat ook niet. Het heet keramiek omdat het je en, daarna bakt, toch?
Ja, en dan wordt het glazuur. Keramiek en dan ga je het glazuren. En inderdaad, dat glazuur is gewoon heel grappig. Want dan heb je allemaal glazuren. En dan mag je erin kiezen. Maar heel veel glazuren pakken altijd anders uit. Dus je moet heel erg...
Qua kleur?
Ja, qua kleur. Maar ook qua hoe dekkend het is of doorschijnend en... Het is gewoon een experiment. Dus dat vind ik dan gewoon leuk dat je flikkert er wat op en je weet niet wat eruit komt.
Ja, maar je hebt echt leuke dingen gemaakt. En je gaat nu iets nieuws maken. Je hebt nu een nieuw doel. Je hebt nu een paar konijntjes gemaakt voor iedereen hier in huis.
Ja, en nu ben ik vaasjes aan het maken. Maar ik wist dus niet... De grap is, ik doe dit met een vriendin, want dat vind ik dus ook leuk met... Ik ben veel meer creatieve dingen aan het doen. En ik ben dus mensen hebben altijd zo'n oordeel van... Oh, ik ben niet creatief. Ja, ik ben ook echt niet creatief. In de zin van, ik ben wel heel creatief, maar ik kan echt niet goed tekenen. Ik kan eigenlijk ook helemaal niet goed kleien. Maar dat boeit ook verder niet. Maar het is gewoon heel leuk om bezig te zijn met je handen en om gewoon lekker helemaal in het moment te zitten.
Maar dit is het hele ding. Ja. Dat je dus niet het doel hebt of intentie aan het begin, dit moet goed worden. Want dan is het helemaal niet zo ontspannend.
Ja, exact. Het heeft letterlijk totaal geen functie. En dat vind ik dus, dat wist ik eigenlijk niet dat ik dat zo ontzettend fijn vind. Dat ik letterlijk het mag verpesten en boeien. Ja, niks aan de hand.
Maar ik ben oprecht benieuwd wat voor nieuwe vaas er komt. Want we zagen er laatst in de interieurwinkel. En die is echt cool. Wit met van die fluoriserende kleur.
Nou, er gaat een wereld voor me open. Want elke winkel die ik nu zie, denk ik, oh, ik kan dat ook maken. Duurt misschien heel lang, maar kan het wel. Maar ik vind het wel leuk dat... want dat is eigenlijk een ander ding in de relatie. Dat je elkaar blijft zien. En jij, dat je het echt vraagt ook, weet je. Hoe was je dag? Juist al dat soort vragen. We hadden het net over het kleine kusje. Maar hoe was je dag? Of dat je echt oprecht vraagt... Hoe was het op keramiek?
Ja, dit is
of
dus...
heb je lekker paard gereden? Of heb je lekker gesport? Weet je, dat zijn toch vragen waarbij je betrokkenheid toont. En ja, dat zijn wel allemaal van die dingen die een beetje verdwijnen als je langer een relatie hebt.
En dit is iets wat heel ongemerkt steeds meer verdwijnt. En dan wordt het uiteindelijk zoiets als de e-mailgroet die iedereen heeft, de signature, de handtekening, met vriendelijke groet. Weet je, iedereen heeft dat bijna in zijn e-mail staan, maar niemand ervaart dat. Als iemand jou een mail stuurt en je sluit af met vriendelijke groet, denk je niet, oh mijn god, Sonny doet mij de vriendelijke groeten. Het is zo'n standaard ding wat erin zit. Niemand ervaart dat nog, zeg maar. Alle voordelen daarvan, van de vriendelijke groet, de beleefdheid en zo, het is helemaal platgestampt. Dat je hebt het te vaak gezien. En dat gebeurt denk ik ook in een relatie als je niet oppast. Weet je wel, daar zijn we er zo bij tijd en wijle zo scherp op. Weet je, dat je niet zegt... Ja, hoe was het? Dit en dat.
En daarom vind ik het ook zo leuk dat jij hebt geïntroduceerd in onze e-mail signature. Dat wij allebei... Wat staat er bij jou onder je e-mails?
Op dit moment onwards en upwards.
Ja, en bij mij al heel lang enkel goede dingen.
En ik heb het in het Nederlands gedaan, want ik heb twee tatoeages. Onwards en upwards. Ik heb opwaarts en voorwaarts.
Ja, ik vind het gewoon leuk dat was jouw idee. Want jij bent natuurlijk helemaal van de marketing. Dat je zei van je wil iets doen waarbij ze in ieder geval denken... Hey, er staat niet zo'n standaard zinnetje, maar gewoon iets anders. Bij Club Up hebben we altijd The Only Way Is Up als handtekening.
Ja, en het is ook niet zomaar iets. Het is ook iets waar wij in geloven. Ik heb niet van niks getatoeëerd onwards en upwards. Nee. Weet je, en enkel goede dingen. Dat communiceert iets. Iets waar wij achter staan, waarden, dat soort dingen. Dat vind ik heel erg leuk.
Ja, en aan de andere kant vind ik het eigenlijk ook heel aantrekkelijk als jij zelf blijft groeien. Dus als jij werkt aan jezelf. Ja, ik vind dat eigenlijk heel aantrekkelijk.
Ja, ik denk dat je iets... Want voor sommige mensen vinden ze... Ja, maar ja, weet je... Als iemand zijn vrijheid pakt om zijn eigen ding te doen... Dat kan ook een soort gevaar zijn voor je relatie. Ja, of ja, gewoon dat je het niet meer samen doet. Maar dat is inderdaad precies het tegenovergestelde... Wat wij ervaren is dat je dus... Een soort van charmanter wordt voor de ander. Want je hebt iets nieuws te vertellen. Wij doen al zoveel samen. Ja. Dus, ouderschap, liefdesrelatie... Maar ook nog een zakelijke relatie. We zitten ook vaak hier thuis te werken. Dat is gewoon zo tof dat je dan weer nieuwe dingen doet... En dat je individueel groeit.
Ja, wil je wat vertellen over jou, hoe jij op dit moment aan jezelf werkt?
Ja, ik had vorige keer in de podcast volgens mij verteld over familieopstellingen. En dat ik in die familieopstelling kwam iemand... Het ging over emoties uiten, wat ik heel moeilijk vind. Er zit bij mij schaamte op, heb ik vorige keer ook verteld. Het ging over boosheid. En toen zei iemand, misschien moet je eens naar somatische therapie kijken. En toen kwam ze met een naam en toen kwam ik thuis en toen zei je... Gast, Dit heb ik jou 5 jaar geleden al verteld als je mee moet gaan.
Ben ik al
naar
geweest,
precies deze persoon, want jij bent daar geweest.
Maar je luistert nooit naar je vriend of je vriendin, maar geeft niet. En was toen niet het moment.
Nee, precies. Maar nu heb ik ook echt iets. Bij mij zit er veel boosheid, blijkbaar. In de familieopstelling kwam dat naar voren. Ik ervaar het dus niet. Maar je lichaam slaat dus dingen op. En dit is heel interessant. Somatische therapie. Voor de mensen die het willen lezen, er meer over. Ik zal even een linkje doen naar Harvard. Die heeft ook een stuk over geschreven over wat het is en wat het doet. Maar het is eigenlijk die kijk naar de combinatie tussen lichaam en geest. En ik heb daar 1 sessie gehad. En ik kan dus moeilijk huilen. Terwijl dat heel belangrijk is. Want dat is een manier om emotie te uiten. Om spanning los te laten. En in die sessie. Ja, het is een sessie van 1 uur. En dat is ook heel persoonlijk. Maar uiteindelijk, aan het einde kreeg ik iets op mijn ogen. En kreeg ik een gewichtje op mijn buik. En ging zij even de deur uit, zeg maar. En toen moest ik een soort van huilen. Zonder verdriet. Zonder echt tranen. Maar wel dat
snikken.
Ja, dat stoten, horten en stoten, hoe noem je dat? Nou, snikken. Met horten en stoten.
Je hebt nog heel wat meters te gaan in de huilen,
precies.
Dat
hoor ik ook. Ja, ik heb er niet eens termen voor. En dat was wel echt heel fijn, want dat voelde wel echt als een release. En toen dacht ik, wow, dit is wel...
Maar hoe, wacht even, want het gaat me een beetje snel.
Ja.
Jij gaat daar liggen en ze doet iets op je ogen en ze gaat weer weg. Of hoe
Nee, ik zei net, het is een sessie van 1 uur. Allereerst doe je je schoenen
uit. Dit heb
ik
niet ervaren.
En kijk ze naar je voeten en ze kijkt naar je lichaam. En ze vraagt een aantal dingen van, nou, vertel eens. Weet je, waarvoor ben je hier? Wat ervaar je? En dan zeggen ze, nou, oké, laten we daar beginnen. En dan is ze alsof je een psycholoog of psychiater zit. Dus iemand die praat. Maar zij combineert het met je lichaam aanraken. Gewoon even je schouder aantikken. En blijkbaar zijn er bepaalde plekken waar emoties eerder worden opgeslagen. Zoals schaamte of verdriet of angst of boosheid. En van daaruit zijn we gaan werken. En uiteindelijk vraagt ze dan, oké, hou je aandacht erbij. Adem er naartoe. Ga in het gevoel zitten. En ik ging op een gegeven moment distancieren of disconnecten eigenlijk. Ja. Dus zei, hey, pas op, je bent nu aan het...
Maar dat is vaak als we gaan voelen, dan wordt het spannend. En dan, dat is ook eigenlijk wat ik in een ijsbad heb ervaren de eerste keer. Dat je dan letterlijk weggaat in je mind, omdat je gewoon het niet wil voelen. Dus
nee. En in mijn geval heb ik dat zo vaak gedaan. En er zit er dus blijkbaar zoveel emotie in, toch nog. Dat ik ook, als ik een klein beetje voel, dan word ik bang. Omdat ik het gevoel heb dat er een lawine van gevoelens komt. En dan moet ik het weer gaan onderdrukken. En dat is wat mij heel erg parten speelt op dit moment. Want mijn lichaam, die blokkeert gewoon.
Ja.
Ik heb last van mijn liezen. Mijn rug is helemaal strak, mijn onderrug.
Ja, en want met die klachten ben je daar eigenlijk gekomen. Niet eens met het huilen, maar meer met die... fysieke klachten en dat zit aan elkaar gekoppeld. Dat is echt heel interessant. En zij is toch ook dat bijvoorbeeld, want dat ik ben er natuurlijk ook geweest een paar jaar geleden.
Zij is Amanda McGray.
Ja, zij is heel goed. Maar het is toch zo dat bepaalde delen van je lijf die staan voor een bepaald deel in je leven, toch? Dat bijvoorbeeld, ik weet nog bij mij dat ze heel erg op mijn schouders en dat ging dan heel erg over mijn vroege jeugd. En dat ze zei: jij hebt een trauma hier, want ik kwam ook met een blokkade. Een fysieke blokkade, dat ik voelde van, nou, het zit gewoon niet lekker. En ik kwam er niet uit met de fysio, et cetera. En toen zei ze, jij hebt een trauma in je vroege jeugd. En ik zei, ja, dat heb ik echt niet. Want ja, je vindt al snel dat een trauma, en dan verwacht je echt dat je bent geslagen of iets heel ergs. En toen zijn we daar echt op gaan doorzoeken. En toen had ik het eigenlijk zo onderdrukt dat het er wel zat, maar dat ik het gewoon had ontkend. Maar zij kon dat dus zien aan... Kennelijk. Dat vond ik zo fascinerend dat je dus op bepaalde, ik weet niet precies hoe het werkt, maar bepaalde stukken van je lijf staan voor een deel in jouw leven.
Ja, ze heeft me die uitleg niet gegeven, maar ze deed wel in die sessie, zei ze, hey, waar ik begon is dat mijn ouders uit elkaar gingen en dat ik op mijn 4e, 5e een auto-ongeluk heb gehad waar ik bijna aan ben overleden. Wat ik bijna niet heb gehaald. En dat was een heel heftig auto-ongeluk. En nou ja, goed. Kijk, trauma, ik vind het al vaak zo dramatisch. Dat is weer die macho in mij, denk
maar dat
ik.
Is eigenlijk gewoon het oordeel.
Maar trauma, klopt, want trauma in de breedste zin van het woord. En iedereen maakt wel iets mee. Maar in mijn geval, scheiding en auto-ongeluk, daar begonnen we. En toen zei ze op een gegeven moment, ja, hier is je 3e, 4e, 5e levensjaar. En toen voelde ze bij mijn been inderdaad, maar bovenkant been. En hier wordt dat, dus ik vond het super interessant, opgeslagen.
En toen heb jij daar dus gelegen.
De reden dat ik erheen ging, was inderdaad omdat ik klachten heb. En eigenlijk omdat ik die Mont Blanc moet beklimmen. En ik daar heel flexibel en wendbaar in moet zijn. En dat ben ik dus niet. Mijn onderrug zit helemaal op slot. Die spieren staan helemaal zo. En ik krijg het ook niet uit met fysio en chiropractor en dergelijke. Heb ik wel progressie gemaakt. Maar dat is waardoor ik hier nu zit. En dit helpt echt mega. Maar sorry, je wou nog iets vragen over...
Nee, ik was gewoon benieuwd van, is het uiteindelijk gelukt dat je... Nou, er zijn volgens mij wel, je hebt er natuurlijk over verteld... Ja, dat je een eerste... Ja, je hebt er wel even inzicht uit gehad.
Ik heb voor het eerst een soort gehuild, maar dan zonder het verdriet. Maar dat is best wel fijn voor mij. Ja. Van huilen zonder verdriet te ervaren, zonder tranen. Helemaal top. Dat moet ik wel vaker doen. Maar
kan je zeggen dat dit je iets heeft opgeleverd?
Ja, omdat ik voel me lichter daarna. Ik voelde me echt verlicht.
Oh, wauw.
Ja, en ik weet natuurlijk donders goed dat ik... Het is niet gezond als je als man niet kan huilen.
Ook al leven ook niet.
Nee, maar goed, we leven ook wel in een... ik ben ook opgegroeid op een manier... mannen huilen niet. En niet dat er zo letterlijk werd gezegd. Maar ik heb er geen voorbeelden van dat mannen wel huilen. En ja, het is toch een beetje macho. Ik zeg niet dat ik macho ben. Maar gewoon in die mannelijke wereld, mannelijke energie. Ja. Ik ben een grote jongen. Emoties mogen er zijn. Maar huilen is nou net een emotie die niet vaker was... in de voorbeelden die ik had. En zelf ook niet.
Maar nog steeds hoor, want veel opa's en oma's... die ook veel oppassen op die kleintjes... die hoor je dan ook wel eens zeggen als een jongetje haalt... van hey, kom op, je bent een grote jongen. En dat is eigenlijk de eerste ontkenning van...
emoties
die er
mogen zijn.
Je mag niet huilen,
zijn.
Want je bent een grote jongen.
Ja, precies. Ja. Dus voor mij,
nou, wel
ik
tof,
voel
maar
gewoon
ik vind
echt
het cool dat jij dit gewoon aangaat. Want er zijn natuurlijk ook heel veel mensen... heel veel mannen die gewoon denken, ja, ik ben gewoon zo... En ik vind dat best wel aantrekkelijk dat je meer in touch komt met dat stuk.
Ja, dit is wat ik altijd noem je shit fixen. En dat is niet leuk, maar het is wel nodig.
Ja, maar dat is ook het hele ding met persoonlijke ontwikkeling en verlichting. Het klinkt allemaal zo leuk van gelukkig zijn en blij zijn. Maar laten we eerlijk zijn, iedereen die met persoonlijke ontwikkeling bezig is, die weet hoe belangrijk het is om juist naar die schaduwkanten te kijken. Juist naar... al die stukken van jezelf wat je hebt afgewezen, wat je niet goed genoeg vindt. Dat is persoonlijk groeien. Dat is kijken, wat zijn mijn beperkende overtuigingen? Hoe houd ik mezelf elke keer voor de gek met mijn eigen excuses? En dat vereist heel veel moed.
Ja.
En daarbij snap ik ook, want ik kan me soms echt afvragen... want ik vind dit natuurlijk heel belangrijk, omdat dit is mijn leven, mijn werk. Dan kan ik soms echt denken, waarom zijn niet meer mensen hiermee bezig?
Echt getroffen hoor. Dat wij allebei, voordat we elkaar leren kennen, al bezig... heel erg intensief bezig waren met persoonlijke ontwikkeling en groeien. Je kan ook een superleuk persoon tegenkomen die dat minder heeft. En dat jij dus... daarom is het zo belangrijk om samen te blijven groeien. Want kan ook zijn dat jij heel erg groeit en ik blijf stilstaan of andersom. En je gaat nooit gelijk op. Dat maakt niet uit.
En je kan ook niet de ander meesleuren.
Er komt dus een moment dat het gat te groot is.
Ja.
Dat is lastig. Daar hebben we echt wel geluk in.
Dat ervaar ik ook zo. We hebben ook heel veel coaches die ook vragen van... ik ben nu helemaal hier, ik ontdek dit, ik ontdek dat. Ja, en mijn man denkt alleen maar, wat een onzin. Dat is wel moeilijk, want je kan niet... gisteren heeft iemand mij van... ik wil voor mijn mans verjaardag een Mindful Money cadeau geven. En toen zei ik echt heel eerlijk van... is dat wel een goed idee? Want je moet zelf gecoacht willen worden. Dus ik vind het super tof dat je dat voor je man wil geven. Maar bespreek het dan wel.
Ja.
Dat je het ook samen een traject en een proces in kan gaan daarmee. Want als diegene op de tribune wil blijven zitten...
Ja, precies. Je kan niet gecoacht worden als je zelf niet...
in de arena wil staan. Ja.
Oké.
Ja, goed. Groeien en gunnen. En behoeftes. Je behoeftes dus uitspreken. En dat gaat eigenlijk veel verder natuurlijk dan... alleen tijd en dan...
Wij kunnen nog wel een ander onderwerp aantippen voor groeien en gunnen. Maar volgens mij gaan we dan een andere aflevering over maken. Want dat is intimiteit en seks. Daar heb je natuurlijk ook een heel stuk.
Zeker, ja. Nou, daarin heb je ook... Dat vind ik wel mooi. We gaan nu niet... dat gaan we echt een aparte aflevering over maken. Dat is leuk. Maar als je het hebt over behoeftes binnen je seksleven... en waarom stellen uit elkaar gaan... is het heel vaak omdat dan een van de twee... behoefte heeft aan iets anders, een andere smaak of een andere partner of een keer met heel veel vrouwen die ik ken willen een keer met een vrouw en dat niet per se een relatie, maar gewoon een keer dat doen, weet je wel?
Ja, maar überhaupt verdieping in seks, andere, het is behoeftes, fantasieën.
Nou ja, het is, ik merk dat ons seksleven is heel erg verbeterd sinds dat we het ook daarover. Nou, ik weet niet, volgens mij zei jij dat een keer dat we gewoon zo'n gesprek erover hadden van. Wat als je behoefte hebt aan iets anders, dan moeten we dat altijd op tafel kunnen leggen. En het kan zijn dat ik er niet in mee wil gaan, maar het moet altijd bespreekbaar kunnen zijn. En dan kun je samen kijken, wat voor plan kunnen we bij wijze van spreken maken? Is dit mogelijk, is het niet mogelijk, is dit een harde grens, weet je wel? Maar
en dit is
daarin
eigenlijk
je behoeftes
niet alleen...
ook echt uitspreken, want er zijn zoveel... ik ken dan vooral mannen, maar die gaan het toch buiten de deur zoeken. En daar begint het vreemd gaan. En dat is jammer, want soms kan het best wel... ik weet dat jij ooit, dat we gingen praten samen over, waar fantaseer je dan wel eens over? En wat daarvan zou je echt wel willen proberen en wat niet? Want er zijn natuurlijk heel veel dingen die je echt helemaal niet hoeft. Maar dat is een hele leuke ingang om daar voor het eerst over te praten.
Ja, dat het wel in je fantasie blijft inderdaad. En dat het niet per se... Ja, dat is
nou ja, dat je het soms wil je het wel. Dat vind ik leuk. Ja. Sommige dingen wil je wel uitproberen en sommige dingen niet. Maar überhaupt daarin het gesprek openen... dat is voor heel veel mensen al heel spannend.
Ja. Maar dat gaat niet alleen over intimiteit en seks. Je behoeften... in alles, in dat sommige dingen vinden...
Als het niet gewenst is, zoals ik ga op vakantie... of zoals ik wil een keer met een vrouw of een man of whatever. Maar het gaat al... Dat is, ja, echt.
Ja, maar hoe spannend was het voor jou niet... als je net een kind hebt van 1 en 2 en dan zegt... ja, ik heb eigenlijk
schat, ik heb zo
behoefte
vaak,
om een week weg te gaan.
Dat jaar heb ik zo vaak letterlijk aanbiedingen gekregen... ook van samenwerkingen met reizen... die ik gewoon niet eens aan jou durfde te vertellen in het begin. Ik dacht, ik ben net weg geweest. Dan ga ik nu alweer... Weet je, je moet ook wel een beetje... Ja, het is niet alsof ik klakkeloos maar de hele tijd ga. Of soms dan krijg ik zo'n aanbieding... en dan heb ik even 2 weken gewacht voordat ik het ging vragen.
En ik heb ook wel eens nee gezegd. En dan heb je ook gezegd, nou, dan doen we het niet.
Ja, dus behoeftes. Het is een super stom woord. En toch is het echt een van de belangrijkste dingen in een relatie.
Ja.
Ja, leuk. Goed, dit was denk ik, als ik zo naar jou kijk... Was dit het einde?
Want dit is het einde,
dit
hoor,
dit is het einde van deze podcast. Lieve mensen, we zien je gauw weer.
Yes.
Ciao, ciao.
Ciao, ciao.